gaan zitten. Amen. Goed jullie weer te zien. Even weer wennen. Eén dienst. Ik zie boven ook behoorlijk vol. Iedereen groeten boven ook. En thuis natuurlijk ook op Facebook. Alle mensen van harte uitgenodigd. Enfin, welkom voor de dienst ook in de zomerrooster. Ik krijg ook de hartelijke groet uit Macedonië van Jacob en Maria. Die zijn daar afgelopen week naartoe, naar de voorgangers die we ook daar goed kennen. En hij spreekt zelfs vanochtend daar in de gemeente in Macedonië. Ik wil graag spreken. Ik wil graag spreken over het thema geen aanstoot geven. Dat lees je onder meer in 2 Korinthe 6, vers 3. En ook in 1 Korinthe lees je dat. En in Romeinen 14. Ik wil graag daarover spreken. Wat betekent dat nou? Ik kan mij goed voorstellen, aanstoot geven. Dat is best wel een oud woord al. Het komt uit de NBG uit 1953. Wat is aanstoot? En dat betekent zoiets als krenken of beledigen. In het Engels heb je to offend somebody. En offenderen is ook een werkwoord in de Nederlandse taal. Dus iemand offenderen, iemand beledigen, iemand krenken. En natuurlijk zegt God hier in 2 Korinthe 6 vers 3. Geef geen aanstoot in geen enkele opzicht. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. Laten we eens gaan lezen. 2 Korinthe 6. En wat bedoelt God hiermee? Paulus schrijft hier aan een gemeente in Korinthe. Korinthe is een stad in Griekenland. Een gemeente die hij zelf heeft gesticht. Waar hij een hele warme band mee had. En hier staat. En dat is ook een oproep aan de gelovigen in Korinthe. Als medearbeiders, vers 1 van God, roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Vers 2. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. En dit is een vers uit Jesaja, fantastisch. Nu is het de dag van het welbehagen. Nu is het de dag van jullie redding. Dus het evangelie, ik hoop dat je het niet te vergeefs hebt ontvangen. En dan somt Paulus op wat het betekent om een medearbeider van God te zijn. Paulus heeft eigenlijk drie termen als hij christenen omschrijft. Ten eerste zijn het ambassadeurs van Christus. Ik heb me heel vaak afgevraagd, waarom werkt God zoals God werkt? Nou, dat is een vraag die we het beste maar aan God over kunnen laten. En daar hebben we geen antwoord op. Want als ik God zou zijn, dan zou ik wat vaker, misschien vanuit de hemel, zichtbaar voor een hele natie spreken, of een aartsengel sturen, of van allerlei dingetjes regelen. Maar God heeft, die werkt door middel van zijn Heilige Geest. En die wil ons gebruiken als zijn ambassadeurs. Als zijn medearbeiders. Hoe zwak wij ook zijn. Hoe makkelijk wij ook in zonde vallen. Maar God heeft ons uitgekozen. Om zijn beelddragers hier op aarde te zijn. Om zijn mondstuk hier te zijn. En als je daar eens over nadenkt. Dat is toch best wel een dingetje. Dus mensen leren God kennen natuurlijk vanuit een openbaring, een persoonlijke openbaring. Je hebt de algemene openbaring van God, die kunnen mensen zien in de natuur. Maar je hebt ook een persoonlijke openbaring van God in iemands leven. Maar God gebruikt heel vaak mensen, zoals jij en ik, mensen met fouten, met zwakheden, om op Jezus te wijzen. En dat is heel doelbewust heeft God hiervoor gekozen. Wij zijn ambassadeurs, dat is het eerste term die Paulus gebruikt om ons te omschrijven. Wat is onze taak. Een ambassadeur is als een heraut, als een spreekbuis voor de koning. Die ook de waarheid moet proclameren namens de koning. Die wetten op moet lezen, dat doet een heraut. Of belangrijke aankondigingen doet namens de koning. We hebben ook gezongen, u bent de koning, de naam boven alle namen. U bent onze koning, u bent onze heer. En God heeft ons dus gekozen om dat te doen. Als ambassadeurs. En Paulus zegt hier in vers 1, als medearbeiders. En in vers 3 en 4 noemt hij een derde term, als dienaren van God. Als dienaren van God. En wat is nu belangrijk dus voor een heraut? Wat is belangrijk voor medearbeider? En wat is belangrijk voor een dienaar? Dat somt hij hier op in deze versen. 2 Korinthe 6 vers 3. Maar voordat we hierop inzoomen, wil ik even dat je de Bijbel openslaat. Even naar twee andere passages waarin ook wordt... ik heb een beetje vergal volgens mij nu. Waar wordt ingezoomd ook op deze term geen aanstoot geven. Dat is Romeinen 14 vers 13. En daar wordt gesproken over christen die oprecht iets doen. Of oprecht iets nalaten. Oprecht een bepaalde dag vieren. Oprecht een bepaald vlees wel of niet eten. En dan zegt Paulus... van alles wat wij doen, laten we dat doen ter ere van God. En als wij leven, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, we zijn van de Heer. En we doen alles voor de Heer. En laten we niet steeds zo bezig zijn aan elkaar te oordelen. Zeg, ja, maar jij moet het eigenlijk zo doen. En jij moet eigenlijk zo eruit zien. Of ik moet eigenlijk een pak dragen. Of je mag geen korte broek aan in de kerk, of je mag geen ijsje zondag, of je mag dit. Laten we daar niet zo mee bezig zijn. Want het allerbelangrijkste is dat alles wat wij doen, dat doen wij voor de Heer. Het zijn we leven, zijn wij sterven, zijn voor de Heer. Alles wat wij doen, doen we om God te verhogen. En dan zegt Paulus deze woorden, vers 13, laten we dan niet langer elkaar oordelen... Maar oordeel liever zelf. Kom zelf tot dit besluit. Dubbele punt. De broeder of de zuster. In het Grieks staat hier adelphoi. Dat is zowel voor mannelijk als vrouwelijk. Dus de broeder of de zuster geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. En hier staat ook in het Grieks eigenlijk een omschrijving wat aanstoot geven is. Dat is een struikelblok zijn. Voor iemand om tot geloof te komen of Jezus beter te leren kennen. Dus laat wij dit oordeel komen. De ander geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 1 Korinthe 10 vers 31 en 32 zegt precies hetzelfde. Hij zegt of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Dus aanstoot geven is een obstakel zijn, een struikelblok zijn, een aanleiding zijn om te struikelen. In 2 Korinthe 6 vers 3 in de Engelse vertaling, ik heb dat op de volgende slide gezet, staat het volgende. Zegt Paulus, we put no obstacle in anyone's way. So that no fault may be found with our ministry. Dus ons doel is geen obstakel in geen enkel opzicht op te werken, zodat niet kwaad gesproken kan worden over de bediening die God heeft gegeven aan Paulus, de bediening die God heeft gegeven aan mij, aan Rens, aan David, ga maar door. Dus deze houding is een houding van een hogere weg. Dat is uniek. In alle religies eigenlijk, uniek in het hart van God. Elkaar niet de les lezen over kleine dingetjes, en natuurlijk over zonde wel, maar over dingen die obstakel kunnen zijn in iemands geloofsgroei. Wees daar radicaal in, want hier staat hier ook letterlijk, er staat hier een dubbele ontkenning, staat hier. Er staat... Hier letterlijk, laten wij geen enkele aanstoot in niets gevende. Geen enkele aanstoot in niets gevende. Dus een dubbele ontkenning is in het Grieks een versterkt ontkenning. Dus laten we geen enkele aanstoot geven in wat dan ook. Nou, dat is de hogere weg gaan. Paulus, die zorgt ervoor dat zijn levenswandel geen enkel opzicht afbreuk doet aan de boodschap. Of aanleiding is tot laster. Of verdacht maakt hij van zijn apostelschap. Niemand mag door zijn gedrag afgeremd of verhinderd worden om tot geloof in God te komen. Dat is wat hij hier zegt. Ik heb een plaatje, misschien kan ik even terug naar de eerste slide, van hordenloper. En van hordes geplaatst. En soms werkt een plaatje heel goed. Als je dit vers in het vervolg leest, dan hoop ik dat je steeds moet denken aan een horde, aan een obstakel. Paulus zegt, wat ik wil, mijn leven mag niet een obstakel zijn voor iemand om tot geloof te komen, of voor iemand om te groeien in zijn geloof. Wij willen geen hordes opwerpen. En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook een contradictio in terminis. Want het evangelie zorgt altijd voor weerstand. Als we het evangelie prediken, worden mensen beledigd. Worden mensen gekrenkt. Want het evangelie is zo uniek en zo tegen ons, onze trots, tegen onze hoogmoed en onze zelfverantwoordelijkheid in. Want het evangelie is de boodschap dat we Jezus nodig hebben. Dat we allemaal hebben gezondigd. Dat we niemand tipt aan de standaard van de heerlijkheid van God. We derven allemaal de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. En dat is een boodschap dus van het neerleggen van jezelf. En het accepteren van God. Het uitroepen, God, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u leven. Dus de boodschap, het wil niet zeggen dat je nooit, dat niemand nooit aanstoot zal nemen aan jou. Dat is het grote verschil. Hier staat dat niemand ooit, dat jij nooit aanstoot zal geven. Dat je door je gedrag, door wat je doet, door je karakter, dat jij een aanleiding geeft zodat iemand gaat struikelen. Of een aanleiding geeft dat mensen oprecht iets in handen hebben om het evangelie te lasteren. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat is nog wel eens even wat anders dan aanstoot nemen. Ik heb een aantal versen van de Bijbel hier geplukt. Bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 33 staat, en dat is een quote uit de Psalmen, staat dat Gods plan was om Jezus natuurlijk te brengen. En hij staat hier, zie ik leg in Sion, in Jeruzalem, een steen des aanstoots en een struikelblok. Jezus is een steen des aanstoot en een struikelblok. En in 1 Korinthe 1 vers 23 en 24 zegt Paulus, wat is nu zijn boodschap? Wat is nu de boodschap van het evangelie? Dan zegt hij, wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Dus het evangelie is onherroepelijk iets wat reactie oproept, wat negatieve gevoelens oproept. Want de boodschap is dat we Jezus nodig hebben. En Jezus is voor veel mensen een struikelblok. Jezus is voor veel mensen een dwaasheid. Als Paulus in Athene komt en dan predikt over de onbekende God. Wie kent dat verhaal op de Areopagus? Er zijn een aantal mensen hier zelfs ook geweest. En dan heeft hij 6 minuten tijd en dan predikt hij vol passie. En dan schiet hij een fantastische samenvatting van het evangelie. En dan zegt hij vers, pak het anders even bij, Handelingen 17 vers 30 tot en met 33. Dan zie je een typische reactie van wat er gebeurt als het evangelie verkondigd wordt. Dan heeft dat meerdere, verschillende reacties. Dit is de boodschap, Handelingen 17 vers 30. Dan zegt Paulus hier, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, met een hoofdletter, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Nou, dit is de kern van het evangelie. We moeten ons bekeren. En we kunnen ons bekeren. We zullen een rechtvaardig oordeel hebben door Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Vers 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Dus je hebt de reactie, mensen die vinden het belachelijk. Ze worden bespot, gehoond, gelasterd, deze groep. En andere mensen zeggen, nou, wij willen nog wel eens meer weten hierover. Dus het evangelie is per definitie aanstootgevend. In die zin dat mensen daar aanstoot aan nemen. Maar dit is niet de bedoeling van Paulus. Ik zie soms dat dit vers zo wordt uitgelegd. Dat de boodschap, eigenlijk wat we willen uitdragen door sommige kerken, zo wordt ingekleed dat niemand zich ook maar gekrinkt of beledigd zal voelen. Daarom hebben wij soms, misschien bewust of onbewust, moeite om te zeggen bijvoorbeeld dat het huwelijk een levensverbond is. En dat wij wel geloven, hè, dat tot de dood je scheidt. In ziekte en in gezondheid. En dat het de familie, dat het iets moois is, iets waardevols is. Waar kinderen opgroeien en kunnen God kunnen leren kennen. En God ook kunnen zien door middel van hun vader, door middel van hun moeder. Wat fantastisch is dat. Maar omdat wij deze boodschap soms ook uitleggen, want niemand moet aanstoot geven, vallen wij in de valkuil van een evangelie wat niet meer het evangelie is. Paulus sneed het evangelie recht. Het woord van de waarheid. Dus wat ik soms om me heen zie, is dat de boodschap wordt zo verpakt dat iedereen zich daar goed bij voelt. En dat kan niet. Paulus zegt bij de Galaten van, als ik iedereen nog zou pleasen, hè, als ik, dat zegt hij eigenlijk, misschien staat het wel zo in de basisbijbel, als ik mijn gedrag zo zou zijn dat iedereen maar te vriend wil houden, dan ben ik geen dienstknecht van God. Galaten 1, Galaten 2, ergens staat het daar. Dus dat betekent niet, geen aanstoot geven, wil niet zeggen dat we een boodschap verpakken van een all-inclusiviteit, waarin de modernste denkbeelden ook worden meegenomen, waarin iedereen zich happy voelt, waarin iedereen zich welkom voelt. Nee, het evangelie is dat Jezus is gestorven voor jouw zonde. We hebben hem nodig. We allemaal zondigen. We allemaal hebben redding nodig. Maar Paulus zegt, laat mijn handelen, wat ik zeg, wat ik doe, nooit een aanleiding kunnen zijn voor mensen om te struikelen. Of als een horde zijn, hè, dat het geen moeilijke horde te nemen zijn voor andere mensen. Ik heb geleerd, hè, dat ik geen aanstoot in nietsgevende. Dus in wat dan ook dat ik geen aanstoot geef. Want de bediening, hè, dus het evangelie wat verkondigd moet worden, mag niet gelasterd worden. Gaat dat gelasterd worden? Absoluut. Ja, maar Paulus zegt van ga de hogere weg. En zorg ervoor dat ook al denk je van dit kan ik echt wel doen. Dit kan ik maken, dit kan ik zeggen. Als het voor iemand een struikelblok zal zijn om te groeien. Een obstakel, hè, om te groeien in zijn geloofsleven. Of zelfs om tot God te komen, doe het niet. Dat is wat Paulus zegt in deze verschillende versen. En hij zegt zelfs in vers 4, in alles bewijzen wij onszelf als dienaars. Ja, wij bewijzen onszelf als dienaars. Dus hoe geven wij nu als dienaren, als medearbeiders van God, als ambassadeurs van God, hoe bewijzen wij nu dat wij in niets aanstoot geven? Nou, en dan komt er een hele referaat wat Paulus alleen kan doen. Dat is één zin met allemaal komma's. Maar die wil ik toch behandelen. Ja? En ik geef je ook even een opdracht. Dus als je de Bijbel hebt, pak allemaal wel even de Bijbel erbij. En ik ga het nog eens allemaal lezen. En dan wil ik je vragen hoe vaak het woordje in gebruikt wordt door Paulus. In. I-N. En wat is in? Als je ergens in bent. Hè, wij zitten nu in de kerk. Wat betekent dat? Je bent binnen. Hè, het gebouw omringt je. Ja, als je zegt, als je belooft hè, iemand trouw in ziekte en in gezondheid, is in de hele situatie, in de hele periode dat iemand ziek is, en in de hele periode dat iemand gezond is. Alles. Dus als je ergens in bent, hè, soms zeg je ook van, hè, ik zit daar even diep in. Hè, dan omgeeft het je helemaal. En dat is natuurlijk iets negatiefs, een negatieve lading. Hè. Maar ik wou eigenlijk ook eigenlijk die vraag ook stellen. Ik heb volgens mij een slide er ook van. Ben je helemaal in of uit? En Paulus zegt, ik ben helemaal in. En we gaan het nu eens even met elkaar lezen. En ik wil je gewoon vragen. Tel even nu eens even mee hoe vaak het woordje in voorkomt. Ja? Ik heb geen prijsje, maar... Gaan we eens even lezen. Vanaf vers 3. Wij geven in geen enkele opzicht enige aanstoot. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding. In verdrukkingen. In noden. In benauwdheden. In slagen. In gevangenissen. In oproer. In ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. En dan komen de doors. Door eer en oneer. 20? Ja? Heeft iedereen 20? 22. Oh. Nou, die haal ik er niet uit, 22. Maar in ieder geval goed meegeteld. Heel goed. Ja, in. Dus Paulus zegt, ik ben helemaal in. En niet half, niet een beetje met één been erin en één been eruit. Nee, ik ben hier helemaal in. In alles bewijzen onszelf als dienaars. Nou, en dan begint hij met het allerbelangrijkste. Wat eigenlijk een samenvatting is van het geheel. Wat is nu het allerbelangrijkste kenmerk van een dienaar van Christus? Dat is in volharding. In het Grieks staat hier letterlijk geduld. Interessant. Sommigen hebben het ook vertaald, sommige vertalingen. Patience. Ja, heb jij patience? Ja. Ja. Want letterlijk staat dat ook in het Grieks. Maar dat is niet een geduld van het maar afwachten. Nou ja, hopen dat dit nu voorbij is en dan gaan we door. Nee, dat is een actief iets verdragen voor God. En het kunnen wachten op de dingen van God. Dus volharding is natuurlijk ook een hele mooie vertaling. Maar letterlijk staat hier een geduld om te wachten zodat God kan werken wat hij wil dat hij gaat doen. Dus het eerste is geduld. Een actief verwachting van God. En met God ook door stormen heen gaan. Het is dus inderdaad niet een passief wachten, maar een actief dragen in een situatie van last en van pijn en soms van een storm in je leven. En dan omschrijft hij drie volgende woorden, waarom hij dus deze ervaring ook nodig heeft. Want dit zijn kenmerken uit zijn eigen leven. Het staat in verdrukkingen, in noden en in benauwdheden. Nou, ik denk dat wij ons leven niet kunnen... Niet kunnen zeggen van nou, wij maken hetzelfde mee als Paulus. Ja, maar dit is wel hoe hij erin stond. In verdrukking, in noden, in benauwdheden heb ik volharding. Volhard ik samen met God. Met God komen we daardoor. En dan gaat hij nog een stapje verder. Want zijn leven was nog een stukje radicaler. Want hij had ook fysieke dingen te verwerken. Lichamelijke gevolgen van deze verharding. En staat in slagen, in gevangenissen, in oproer. Nou, dat is een mooie opsomming van zijn bediening, toch? Tjongejongen, in volharding. En in verdrukking, in noden, in benauwdheden. Hè, in slagen, in gevangenis, in oproer. En dan gaat Paulus verder. In te midden van zoveel weerstand en zoveel strijd. Hè, waarin hij God hem volharding leert. Heeft hij de volgende disciplines eigen gemaakt. En dat lees je in vers 5. In ingespannen arbeid. In nachten zonder slaap en in vasten. Paulus benadrukt hier ook het belang van een leven van toewijding aan God. Ook hij heeft nachten gehad van zonder slaap. Maar ook een toewijding in het vasten. Leiding nemen over bijvoorbeeld eten. Leiding nemen over misschien een hobby wat enorm veel tijd van je vecht. Of iets wat tussen jou en God instaat als een soort... Ook al zeg je vaak, dat is geen afgod. Hè, maar stop er maar eens even mee. Bijvoorbeeld met de televisie. Doe er maar eens en je zult eventjes moeten afkicken. Hè, en dat is iets wat tussen je in kan staan. En Paulus zegt hier ook van in vasten. Hè, zijn allemaal kenmerken van het dienaar zijn van God. Hierin bewijst hij, hierin ben ik een dienaar van God. En dan komen de zegeningen. En dan zie je ook dat God meewerkt met Paulus. En dan ziet hij zegeningen in zijn leven. Hij heeft algemene strijd van het leven. Hij heeft strijd die anderen hem hebben aangebracht. En ook persoonlijk zelf aangerichte strijd. Hè, van ingespannen arbeid, van vasten. Nou, dat komt hij allemaal te boven door de volgende woorden. En er zijn geestelijke zegeningen in zijn leven. En vanaf vers 6 zegt hij in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God. Ja, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Nou, dit zijn heel veel punten. Ik wil ze kort benoemen. Het is belangrijk, als we nu spreken, het is belangrijk dat jouw leven, wat jij bent, wat jij uitdraagt aan deze wereld, van wie God is, wie Jezus is, dat dat geen enkele aanstoot en geen enkele struikelblok zal zijn voor mensen die naar jou kijken, mensen die met jou omgaan. Nou, dan is het belangrijk van hoe moet je leven eigenlijk dan ook zijn. Nou, hij omschrijft dat hier, letterlijk. Hierin bewijst hij het zijn van een dienaar van God. In reinheid, in puurheid, dus ook in heiligheid. Je leven apart gezet hebben voor God. Kiezen om God te dienen. Kiezen voor reinheid. Zo belangrijk om die keuze te maken. Nou, volgende punt is in kennis. En letterlijk staat hier het kennen van God. Niet kennis, cognitieve kennis. Heel veel mensen hebben wel kennis over de Bijbel. Of kennis over God. Of kennis over de schepping. En hier staat letterlijk in het kennen van God. Paulus zegt, ik ben all the way in het kennen van God. Dat is een kenmerk in mijn leven. Dus laten wij dit ook... Dat een aansporing zijn om ook te zeggen, ja, ik wil dit ook. Ik wil in reinheid leven. Ik wil mijn leven lang een relatie met God hebben en hem beter leren kennen. Nu staat weer het volgende woord in geduld. Geduld is ook een vrucht van de Heilige Geest. In Galaten 5 kun je dat lezen. God wil dat bewerken. Dus dat je niet overal de controle over hebt. Dat niet alles gelijk nu af moet. Want dat iets moet worden gedaan zoals jij denkt dat het gedaan moet worden. He, dat je God op het matje roept en zegt, zo moet het. Nee, in geduld, in een actieve verwachting van God is God. En hij doet wat hij doet. En wat hij doet is goed. Dat is geduld. In vriendelijkheid. Nog zo'n vrucht van de Heilige Geest. De keuze om vriendelijk te zijn. He, een andere vrucht is ook zachtmoedigheid. Is het langzaam boos worden. Vriendelijk zijn. Paulus zegt ook ergens, zegt hij, laat uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Het is belangrijk dat het een handelsmerk is. Vriendelijk zijn. He, elkaar groeten. He, elkaar ook interesse in de ander hebben. dat zijn, sommige dingen zijn nog wel eens lastig, vind ik, zeg ik heel eerlijk, in de communicatie tussen mensen. Maar ik denk, in vriendelijkheid kunnen we allemaal toepassen. We kunnen allemaal aardig zijn. We kunnen allemaal anderen groeten. We kunnen allemaal eens een extra minuut nemen voor onze buurman, onze buurvrouw, om ons iets te vragen. Oprecht meeleven met iemand, hè, dat is altijd, wordt altijd gewaardeerd. Altijd goed. En dan zegt hij, in de Heilige Geest. Dus zijn leven was volledig doordringd met de Heilige Geest. Hij was in de Heilige Geest. De Heilige Geest had een actieve rol in zijn leven. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En ook als je in de Heilige Geest bent, hè, dan is Jan hele leven gevuld met de Heilige Geest. Heeft de Heilige Geest de leiding. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hè, waar je mond, waar je hart vol van is, hè, daar loopt je mond van over. Je spreekt de dingen van God door de Heilige Geest. En dan zegt hij in ongeveinsde liefde, in pure, in oprechte liefde. Veel mensen kunnen wel liefde tonen of lief zijn of aardig doen, maar vanuit een juiste hartshouding. Vanuit een juiste motivatie, een oprechte, dat is ongeveinsde liefde, pure liefde. En dan vers 7, dit is ook mijn punt waarom ik zeg, Paulus zegt hier niet, je gedacht moet nooit zo zijn dat mensen nooit aanstoot zullen nemen aan het evangelie. Nee, want waar was hij vol van? Hij was vol van de Heilige Geest, vol van oprechte, ongeveinsde liefde en vol van het woord van de waarheid. Hij was in het woord van de waarheid. In de kracht van God. He, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. Wil zeggen van het woord van God is zowel offensief als defensief te gebruiken. Het woord van God is als een zwaard enerzijds, maar ook de kracht van God. Ook als een wapen, ook aan als een aanvalswapen. Nou, dit was zijn leven. Dit was zijn toewijding. En dan krijg je vers, de volgende versen vanaf vers. Dan ontstaan de, hè, dan wordt de in wordt ingeruild door. Vers 8. En hier omschrijft hij het verschil tussen hoe mensen misschien jou kunnen kwalificeren of beoordelen en het verschilt en hoe God jou ziet. Hoe mensen ons zien en hoe God ons ziet. Hij zegt door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervende en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefde, maar nog steeds blij. Als armen, maar die toch velen rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Wauw. Fantastisch, hè? Wat Paulus hier zegt. Als mensen zeggen van, hier zijn misleiders. Nee, we zijn toch waarachtigen. We zijn misschien onbekend, hè, maar voor God zijn we bekend. He, wij vrezen dat we elke dag kunnen sterven, he, maar toch leven wij. Het zijn wij leven, het zijn wij sterven, we zijn van de Heer. We worden misschien bestraft, he, maar we worden toch niet gedood. He, want onze geest kan de mens niet doden. Heer is voor altijd door God geschapen om altijd met hem te leven, om altijd bij hem te zijn. Vers 10, we zijn soms bedroefd. Ik wil niet zeggen dat als gisteren alles goed gaat, dat je altijd een happy face, smiley face op moet zetten. Nee, we zijn soms bedroefd, soms teleurgesteld, soms verdrietig. Soms hebben we pijn. Soms zijn situaties die we moeilijk kunnen plaatsen. We zijn bedroefd, maar toch steeds blij. Omdat de vreugde van de Heer onze kracht is. De boodschap van God is onze kracht. Mogelijk zijn we arm. Ja, welke maatstaf zijn wij arm? Misschien denken ze soms dat we arm zijn. Dat is misschien een iets goedkoper vakantie moeten. Ja, of misschien een jaartje vakantie, geen vakantie, nou ben je dan arm. We zijn zo ontzettend rijk, zo rijk gezegend. Hè? Als God zegt, ik wil je zegen, dan zegt God, ik wil je meer dan genoeg geven. En dat zou onze economie eigenlijk moeten zijn, meer dan genoeg. Als we genoeg hebben, is het goed, dan zijn we gezegend. En armen, maar toch die velen rijk maken, wat mooi. We zijn rijk in Christus, we kunnen velen rijk maken als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Dit is wat Paulus bedoelt in geen aanstoot geven. Het evangelie nogmaals is een steen des aanstoots, is een struikelblok, is dwaasheid soms voor mensen. Maar Paulus was in de Heilige Geest, hij was in het woord van de waarheid. En dus zonder daar concessies in te doen in de waarheid, had hij toch een houding van, nee, laat mijn houding zijn dat niemand een struikelblok in mij mag zien om tot geloof te komen. Om Jezus beter te leren kennen. En dat zorgt soms voor een hogere weg. En we hebben wel eens gesprekken met elkaar en dan zeg ik van, hey, weet je, het is misschien niet per se zonde wat je doet, maar er is een hogere weg. Sommigen, bijvoorbeeld die net tot geloof kijken, die kijken naar je en die zeggen, ja, je hebt bijvoorbeeld een bepaalde, doe maar even iets op Twitter iets gezegd, even uit een emotie. En dan gaan mensen lezen en mensen gaan het vereenzelvigen met bijvoorbeeld jouw kerk of met het christendom. En dan moet je je afvragen van, hey, is dit misschien iets waar ik een aanstoot kan geven aan iemand anders? Misschien een legitieme reden om te zeggen, nou weet je, kijk, die christen, nou, moet je zien, die maken alleen maar ruzie. Die zijn het alleen maar oneens met elkaar over dingen. En dit is dus de hogere weg. Geef geen aanstoot in niets geven. Dus in wat dan ook, zorg dat je geen struikelblok bent, zowel voor elkaar, maar ook als voor anderen. En wat het allerbelangrijkste is, dat mensen Jezus leren kennen. Tot geloof gaan komen. En dat alles, elke obstakel ook weggehaald wordt. Van dit doel. De Bijbel spreekt heel veel over dit principe. Bijvoorbeeld als oudsten moeten worden aangesteld in gemeentes, in Titus lees je. Bijvoorbeeld ook in 1 Timotheus 3 vers 2 staat dat een oudste moet onberispelijk zijn. Nou, dat is ook wel zo'n oud woord. Wat is onberispelijk? Nou, dat wil dus zeggen dat er geen slechte dingen over hem of gezegd kunnen worden. Above every reproach staat het in het Engels. En onberispelijk wil ook zeggen puur en zuiver. Zuiver en smetteloos. Filippenzen 2 vers 15 staat, Gods wil is dat je zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Dus laat er niets kwaads worden gezegd van jouw handelen. Dat het in oprechtheid is. Dat het in die ongeveinsde liefde is. Dat het in het woord van de waarheid is. Dat het in de leven is met de Heilige Geest. Dat het in reinheid is. En dat wil ik je echt meegeven vanochtend. Om eens over na te denken. Om te zeggen van, ja, dit wil ik. Paulus heeft deze keus gemaakt. Ik wil ook een bewijs leveren. Dat ik een dienaar ben van God. En als je dat wil, dan wil ik gewoon bidden en ik wil straks gewoon afsluiten met deze tekst nog een keer te lezen. Maar dan lees ik het uit de basisbijbel voor. En ik zou het niet aanmoedigen om dat te gebruiken als studiebijbel, maar het kan soms dingen heel erg verhelderen. En ik wil gewoon afsluiten straks. We gaan nu bidden. Als je zegt, ik wil dat ook, dat mijn leven nooit een struikelblok mag zijn voor wie dan ook, om tot geloof te komen, om te groeien. Zodat het evangelie nooit gelasterd kan worden. Ik maak die keus. En dan lezen we nogmaals deze tekst. En laten we gewoon rustig op je inwerken wat Paulus hier omschrijft in modern Nederlands. Heer, we willen op dit moment gewoon bidden. Heer, we danken u voor het woord. Het woord is de waarheid. Het woord is Een struikelblok is een steen des aanstoots. We vinden het lastig te verteren, omdat het... We moeten erkennen dat we afhankelijk van u zijn, dat we het zelf niet redden. Dat we u nodig hebben, dat u offer nodig was voor mijn zonde. Heer, maar wat Paulus hier bedoelt is dat ons leven nooit een obstakel zou moeten zijn voor wie dan ook om tot geloof te komen. Maar we zijn ambassadeurs, we zijn medearbeiders, we zijn dienaars van u. Heer, wij vertegenwoordigen u hier op aarde. Heer, wij willen ook in deze punten willen we groeien. Willen we stappen zetten. En willen we zeggen, ja, laat dat ook bewijzen zijn die wij tot uiting laten komen door ons leven, door ons handelen. Heer, en ik wil ook, Heer, mijn leven toewijden aan u. Heer, en dat mijn leven nooit een horde mag zijn en nooit een struikelblok voor wie dan ook mag zijn. Heer, en als dat zo is, Heer, dat ik een hogere weg mag gaan. Heer, zonder de waarheid niet te doen, Heer, maar een hogere weg te gaan om de anderen te helpen. De anderen verder te brengen, dichter bij Jezus te brengen. Heer, dat is mijn gebed, dat is ons gebed vanochtend in Jezus' naam. Amen. Ik lees nog 2 Korinthe 6, vers 3 tot met 10. Wij proberen zo te leven dat niemand iets slechts van ons kan zeggen. Dan kan ook niemand iets slechts zeggen van de boodschappen die we brengen. Altijd moeten de mensen aan ons kunnen zien dat we bij God horen. Als we alles verdragen wanneer we slecht behandeld worden. Als we moeilijkheden of problemen hebben. Sorry. Als we worden geslagen of gevangen genomen. Als mensen rellen om ons maken. Als we hard moeten werken. Als we nachtenlang niet slapen. Als we dagenlang niet eten. Ook laten we zien dat we goede dienaren van God zijn door zuiver te leven. Door God goed te leren kennen. Door geduldig en vriendelijk te zijn. Door vol te zijn van de Heilige Geest. Door werkelijk van de mensen te houden. Door de waarheid van God te vertellen. Door de kracht van God die op ons is. En door de waarheid van God als wapen te gebruiken bij de aanval en bij de verdediging. Ook door God te blijven dienen. Als we worden geprezen en als we worden uitgelachen. Als er goed over ons wordt gesproken en als er kwaad over ons wordt gesproken. De mensen noemen ons bedriegers, maar we zijn te vertrouwen. De mensen behandelen ons alsof we onbelangrijk zijn, maar God kent ons. We staan op de rand van de dood, maar toch leven wij. We worden geslagen, maar sterven niet. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd blij. We hebben niets, maar toch maken we veel mensen rijk. We hebben niets, maar eigenlijk hebben we alles. Amen. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen.